Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Een hele goede dag. Ik vergeet bijna de microfoon naar mijn mond te zetten. Maar dat is bij deze net op tijd. Heren, welkom. Welkom allemaal. Veel te bespreken, zeg ik dan altijd. Ja, van Champions League loting, Europa League loting, PSV, Klaassen, Nederlands elftal, de VAR... Noem het maar, het komt allemaal aan bod. Ik dacht, we beginnen even met een rondje langs de velden. En willen jullie meteen al gewoon iets kwijt?
Oh, wij zijn het veld.
Ja, jullie zijn dan het veld.
Oh, wij zijn het veld. Wat willen wij kwijt? Nou, de eeuwige frustratie natuurlijk van de kabinet.
Ja?
Ja, nu weer zonder publiek. Dramatisch natuurlijk. Kijk, als je het nou verdient om de deuren te moeten sluiten... omdat er honderden coronagevallen bij die wedstrijden te noteren valt. Maar dat is gewoon niet het geval. Dus... Ja, geef dat betaald voetbal dan ook gewoon een kans. Zoals je anderen ook een kans moet geven. Maar het is gewoon een dikke streep overal doorheen zetten. Ja. En willekeur, ja, ik ben er niet van. Nee. Ik denk van maatwerk. En voetballerij doet er alles aan. Dat wil niet zeggen dat je daarom alles open moet laten. Maar er zijn ook onderzoeken gaande. Een brononderzoek heeft aangewezen dat er uit voetbalstadions nauwelijks coronabesmettingen komen. Dus ja, of uit stadionbezoek. Ja.
Maar de vraag is natuurlijk een beetje, ik doe ook een stukje politiek voor de Telegraaf. Ja. Wordt het niet een potje op het moment dat iedereen zijn eigen regels gaat bepalen?
Nou, je moet wel een
generieke regel maken, gewoon geen publiek in de stadions.
Maar dan ook geen publiek in de Efteling en geen publiek in bepaalde theaters in Amsterdam die toestemming krijgen. Waarom daar allemaal wel die uitzonderingen en dan betaalt voetbal niet? En dan wordt er onder de drogreden van de reisbewegingen. De reisbewegingen nemen toe. Mm-hmm. Nou, die reisbewegingen, dat valt best mee. Dan gooi je het openbaar vervoer eruit. Die reisbewegingen haal je al weg. Er zitten mensen in hun eigen bubbeltje in de auto. Of ze zitten op de fiets. Nou, dat is heel gezond. Tweeledig, want in de buitenlucht kan je bijna geen corona krijgen.
Kan wel vallen van je fiets.
Je kan wel vallen van je fiets, ja. Als je niet goed oplet. Nee. En je bent met je zoon onderweg. Ja. Maar voor de rest, ja... Hou nou eens op. Het gaat zelden om de amateurverenigingen.
Ja.
Sprak een kerel die doet aan spinning. Hij zegt, zit ik in een lokaal van 8 bij 10 meter met 25 mensen die ouder zijn dan 55. Zijn we aan het spinnen, zweten ons rot, deur staat dicht. Dus je zou denken, gevaar voor corona. Maar een dag later wil hij bij zijn kleindochter gaan kijken.
Nou,
op een voetbalveld, langs de lijn.
Windkracht 5.
Windkracht 5, honderden meters ruimte.
Ja, even een stukje vanuit mijn eigen leven. Ik ben dan coach van AMVJ onder 9-4.
Ja, maar dat jij niet mag komen is wel redelijk terecht.
Ik mag dus wel komen, want ik ben dus de coach. Maar voor de rest dus niemand.
Nee,
dus,
terwijl van de tegenpartij, als ze thuis spelen, die elftal van jouw zoontje, of is het je dochter?
Nee, twee zoontjes.
Godzijdank.
Ja. Nee, dat vind ik ook wel. Nee,
ik heb er drie, maar dat is een goed zo. Ja. Maar de tegenstander, de chauffeurs mogen wel, die mogen wel het...
Iedereen in functie mag dan komen. Maar je staat daar normaal met veel ouders. Maar inderdaad, ze staan allemaal... Ja, dat kun je gewoon op afstand zetten.
Tuurlijk.
Ik neem nou niet aan dat daar nou heel veel corona verspreiding
is. Kantines dicht?
Het is absurd.
Wat denk je dan van die kantines dicht? Waar gaat
geen
het over?
Koffie. Nee, maar serieus. Even moet ik dus om 8 uur
open... Kantines dicht. Maar heel veel van die kantines worden geëxploiteerd door horeca-exploitanten, zeg maar. Hè? Mensen die horeca voor hun rekening nemen. Ja, en ze zitten ook allemaal weer op een houtje.
Maar je raakt echt een gevoelige snaar. Want ik moet dus mijn vrijdag zaterdagochtend om 7 uur uit bed hijsen. Om door Amsterdam te reizen bij die wedstrijd. Kom je daar aan bij zo'n club? Geen koffie, want die kantine is dicht.
Ja.
Is ook niemand die koffie voor je kan halen, want er mag niemand bij zijn.
Maar wat jij nou doet, is... Ja, lijkt Rutte wel. Dit is incidentenpolitiek. Omdat dit jou overkomt, vind je dat het anders moet.
Dit gebeurt bij alle verenigingen, Mike. Mike heeft geen kinderen, dus die kan daar niet over oordelen. Maar wij hebben wel kinderen. Ik vind het gewoon echt belachelijk. Als het nou ergens een doel zou dienen... Prima, dan moet je het doen.
Ja.
Maar het dient geen doel. Het dient gewoon geen doel.
Nee.
Nee. En de onderzoeken zijn er ook niet naar.
Nee, maar dat er bij amateurwedstrijden geen mensen mogen staan. Want er kunnen... Kijk, ze nemen dan Quick Boys als voorbeeld. Ja, daar komen 5000 mensen kijken. Ja, en bij SV Opendam op zaterdagochtend staan er 6 mensen langs de lijn. Ja.
Ja, en dan zeg je bij Quick Boys, oké, zoveel mensen.
Maximaal 50 mensen.
Inderdaad, en je kan die kantines hebben vaak heel duidelijk een ingang en een uitgang met andere trappen bijvoorbeeld. En dan staan er 3 mensen in die kantine die bestellen een kopje koffie. Is ook nog goed voor de omzet van die club natuurlijk.
Ja, daar gaat het natuurlijk ook
dus,
om.
Dus het gaat allemaal ver. Nou, ja,
maar het complete beleid slaat gewoon helemaal nergens op. Ook die regel dat de cafés om 10 uur dicht moeten. Er wordt nu echt letterlijk gezegd van jongens, waar gaan we nu naartoe? En dan gaan ze met 20 mannen op een kamertje van 2x2 meter zitten. Ik denk, hou die cafés nou open, want daar wordt gewoon... keurig gehandhaafd. Ja. En er wordt ook gezegd van ga zitten of blijf op 1,5 meter.
Oké, maar voordat dit helemaal politieke podcast wordt, je punt dan is heel duidelijk.
Misschien kunnen we Wouter een keertje uitnodigen.
Kunnen we het andersom doen? Kun jij wat meer over politiek zeggen nog? Michael, een rondje langs het veld. Heb jij nog iets wat je kwijt moet? Voordat we aan alle andere onderwerpen gaan, you name it.
Nou ja, ik vind wel dat gokken schuld ereschuld is. Gelukkig zie ik die fles staan.
Ja, want bij de vorige podcast ging het erom of Ronald Lubbers natuurlijk van Emmen het woord verdiepings... slag zou maken. Mm-hmm. En dat deed hij. Dus daar hadden we een weddenschap over. En ik zou een flesje wijn voor jou kopen. Ik heb nog met wijnazijn gestaan en dat soort dingen allemaal. Maar ik denk, je krijgt gewoon een hele mooie...
En dat heb je aan Fanta gegeven.
Je krijgt gewoon een hele mooie Unduraga Reserva Aliwen Sacred Tree Cabernet Sauvignon Syrah uit 2018.
En wat is dat?
The World Most Admired... Hij was in de bonus bij de Appie.
Maar waar komt hij vandaan? Welke land
Chili.
Is dat?
Chili. Ja, is er nog een... is verder geen reden voor, alsjeblieft.
Super, dankjewel dat je er nog maar heel veel mag verliezen.
Ja, precies. Nou ja, dat gezegd hebben, dan kunnen we weer verder met andere onderwerpen. Ja, we kunnen het even eerst over de loting hebben. Natuurlijk vandaag de loting van de Europa League. Napoli, Real Sociedad, AZ, NK, Rijka. CSKA Moskou, Dynamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger en PSV, PAOK, Saloniki, Granada en Omonia, Nicosia. Nou, zeg het maar.
Geweldig.
Nou,
dat kan je toch... Ja, wat moet je daarvan zeggen dan?
Nou, weet ik niet. Gunstige loting. Nee. Ja, maar Mike pakt dus een leesbril aan.
Ja, precies. Even... Dankjewel, Pim. Slap 50, dan krijg je dat. AZ heeft het natuurlijk niet getroffen met Napoli en Sociedad, denk ik. Maar als je...
dat mist, onze...
Edegaard.
Noorse vriend.
Ja, dat scheelt ook.
Naar Real.
Maar PSV is zeker van de volgende ronde normaal gesproken, toch?
Ja. Ja, en Feyenoord, want Wolfsberger heb jij zien spelen in de voorbereiding, toch, tegen Ajax?
Ja, niet live op tv. Collega Jeroen Kapteins was daar in Oostenrijk. Maar dat was niet heel veel.
Nee.
Dan moet ik zeggen, is Feyenoord dit seizoen ook nog niet heel veel. Dus het is wel even afwachten hoe dat zal gaan. Maar ja, volgens mij ook wel een pool met kansen, als je dat zo ziet.
Dus we zetten voorzichtig in op 2 van de 3 Nederlandse clubs door in de Europa League. Zou goed kunnen. Ajax dan natuurlijk de loting voor de Champions League. Appeltje eitje, zeg je dan, hè?
Ja,
Liverpool, Atalanta, Bergamo en Midtjylland, als ik het goed zeg. Laten we even luisteren, het was wel aardig, Mike. Ik zat terug te luisteren hoe jij Erik ten Hag ondervroeg, onder andere over Liverpool.
Erik, toen je Liverpool uit de koker zag komen, dacht je toen niet van dat had ruim een jaar geleden de finale moeten zijn?
Is wel even door mijn hoofd gegaan, ja. Ja, maar met Liverpool, Bayern München, dat zijn toch op dit moment de trendsetters in Europa. En dat was eigenlijk mijn eerste gedachte.
Ja, en maakt dat het dan... weer pijnlijk of ben je daar inmiddels wel overheen?
Daar ben ik al lang overheen. Daar kun je niet in blijven zitten. Kijken naar het heden. En het is schitterend om tegen Liverpool te spelen. En natuurlijk tegen de club, maar ook tegen dit team.
Ja, al dus ten acht.
Zoals Suzanne Lendrik ook vinden. Liverpool, geweldige tegenstander. En die had denk ik liever Porto gehad.
Suzanne Lendrik?
Ja, dat is de financieel directeur van Ajax.
Oh, oké.
Dit is natuurlijk een moeilijke loting gewoon, met dat Atalanta en dat Liverpool. Dus kijk, jij hoopt natuurlijk toch dat je fluitend eigenlijk die eerste ronde overleeft.
Zenit of Porto, dat was natuurlijk veel beter geweest uit pot 1. En uit pot 3 had je heel veel betere clubs kunnen krijgen. Er was Atalanta, de kwartfinalist van vorig jaar natuurlijk niet... niet heel gunstig.
Bijna nog de halffinale gehaald natuurlijk.
Maar je merkt het ook aan Erik ten Hag. Want volgens mij heeft Ajax als doelstelling neergelegd... dat ze zich willen meten met de top van Europa. Maar nu was het opeens van... ja, we gaan proberen te overwinteren in Europa. Met andere woorden, de derde plaats is ook goed in de groep. Ja, dat kan natuurlijk door de ambitie zijn van Ajax. Als je ziet wat er de afgelopen jaren in de selectie is geïnvesteerd.
Ja.
Er zijn ook heel veel spelers weggegaan. Dat moeten we er ook heel eerlijk bij zeggen. Maar ik denk dat de ambitie van Ajax op dit moment wel moet zijn om te overwinteren in de Champions League en niet in de Europa League.
Nee, zeker het tweede jaar achtereen natuurlijk zou dat zijn. Als ze zouden worden uitgeschakeld voor de winterstop.
ja, dat, dan moet je ten koste van alles zien te vermijden. Maar daarom begrijp ik niet iedereen die roept van geweldige loting. En Liverpool, geweldig, geweldig. Ja, ik denk, ja, ja het die, is... wil, die wil je tegenkomen, maar dan wel veel later in het toernooi.
Ja, dat. En als je ze dan tegenkomt, dan vind je dat heel leuk voor je fans dat ze naar Anfield kunnen. Ja. Nou, dat kunnen ze niet.
Nee.
En in de arena kunnen misschien 5.000 of 10.000 mensen. Ja, dan moet je ook een hoop mensen teleurstellen. Dus.
Ja, en het was beter geweest om... of die fans er natuurlijk nu bij kunnen zijn. Want u heeft wel gezegd dat er max tot 30% ja. geloof ik gevuld. Maar als de nationale politiek zegt het mag niet, dan is het gewoon nul,
ja.
toch?
Ja, ja dat, nul. Dat wordt nog wel een ding. We nemen deze podcast op vrijdagmiddag op. En vrijdagavond wordt het speelschema bekend. Ja, de eerste ronde is 21, 22 oktober. En de maatregelen in Nederland gelden tot en met 20 oktober. Ja, dan krijg je 20 oktober te horen dat er weer publiek
ja.
bij mag.
Oh ja, nou, maar ik denk niet dat we dat te horen krijgen, Mark.
Nee, normaal gesproken...
Ik denk dat die 3 weken, dat is gewoon een voorzetje voor 3 maanden. Ja, ja. Of de cijfers moeten dramatisch naar beneden gaan weer. Ja. Maar daar
ging vandaag ook weer omhoog. Dat staat er vandaag niet in. Ja.
Maar Mietje landt in ieder geval de 3e plaats in de pool. Die moet gewoon sowieso gehaald worden natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
4e is,
ja.
is een blamage. Ja, denk ja. ik ook, ja. Mietjeland is wel afgestapt van, dat, van de Billy Bean methode, geloof ik.
Ja.
Tegenwoordig, dat doen ze niet meer. De data aankopen en statistieken, weet ik wat allemaal. Ja, ik geloof dat ze doen met 4 in Slavia Praag hadden verslagen. Ja. Zeg
doen ze alleen nog in Alkmaar. Ja.
Maar ik geloof dat ze met 4. Mietjeland, Slavia Praag, 4-1.
Ze hebben 3 rondes overleefd.
Ja, dus dat zegt toch wel iets dan, toch?
Ik sprak, je ziet het niet, ik sprak vanochtend in de sportschool Kenneth Perez. Maar die zei van, het is wel heel knap wat ze hebben gedaan. Maar normaal gesproken, nee, zo zei je het niet eens. Het is een schande als Ajax hier niet bovenindigt.
Oké, duidelijk. Zullen we naar de stellingen gaan, jongens? Kleiber is een onzin aankoop van Ajax.
Eens.
Oneens.
De Boer had Bijlo moeten selecteren voor Oranje.
Eens.
Oneens.
Geld of geen geld, Feyenoord heeft een nieuwe spits nodig en wel meteen.
Eens.
Eens.
Oké. De VAR is dit seizoen een aanfluiting.
Eens.
Eens.
Goeie kop.
Ja, hè? En Schmid is een betere trainer dan Van Bommel.
Oneens.
Oneens.
Oké, nou, wordt allemaal vervolgd. Laten we even met Kleiber beginnen. Ten Hag legt de aankoop van Kleiber als volgt uit.
En dan moet je het gaan oplossen. En 6 verdedigers, dat is te mager. Zeker gezien het programma wat we krijgen. Nou, dan zoek je daar speler die dat op een goede manier kan invullen. Dus profiel. We wou ook per se een Nederlandse speler hebben. Wat wij ook heel veel buitenlanders hebben. Nou ja, en dan denk ik dat het heel logisch is dat je bij Kleiber uitkomt. En ik denk na Dest, Masraoui, Dumfries, beste rechtsback van Nederland. Ja, en ik denk dat een logische optelsom.
Ja, precies. Hij doelde natuurlijk op het vertrek van Dest, hè, dat hij daarna moest handelen. Ja, de beste rechtsback van Nederland na dus die andere opties die hij noemde. Is dat zo eigenlijk?
Ik zou ook geen betere kunnen bedenken. Ajax heeft ook wel een visje uitgegooid naar Joshua Brunet. Er is geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer hoe zijn situatie was. Maar dat is nooit echt heel serieus geworden. Ten Hag kent Kleiber. En Kleiber die scoort natuurlijk bij Utrecht altijd een 6 of hoger. En ik snap wel, want hij wordt gewoon tweede rechtsback. En ik snap wel dat je nog niet heel erg kunt vertrouwen op Divine Range. Die is 17 jaar. Dus ik begrijp deze aankoop wel. Hoewel het natuurlijk wel ook in de traditie van Ajax past. Om jonge jongens de kans te geven. Maar dit is een heel kort seizoen met heel veel wedstrijden. Bijna geen winterstop. Masraoui is in het verleden ook behoorlijk blessuregevoelig geweest. Dus ik kan dit wel begrijpen. Ik vind het wel heel veel geld wat ze voor hem betalen.
Ja, enorme sloot geld. En ik vind ook... Kijk, afgelopen jaar is het allerbeste bewijs dat dit eigenlijk een verkeerde aankoop is. Of een niet noodzakelijke aankoop. En dat is Dest. Die kwam bij de selectie uit het niets eigenlijk. En die speelt zich in 1 jaar naar Barcelona. Dus waarom zou Rens of een van die broertjes Timber dat niet kunnen? En daar heb je nou je jeugdopleiding voor. Die jeugdopleiding hoort die backup te zijn van je eerste elftal. En ik begrijp best dat als die backup er niet is, dit totaal niet is, dan moet je pas op de transfermarkt begeven. Maar Ajax en rechtsbacks kopen, nou dat is echt geen gelukkig samenspel geweest tot dusver. Dus... Ja, ik begrijp niet waarom er zoveel geld wordt overgemaakt. En dan sta je ook de ontwikkeling van de jonge jongens weer in de weg. En die hebben het juist nodig om op eventueel eredivisieniveau te spelen.
Ja, nou, wat ik wel onbegrijpelijk vind is dat Ajax echt in mijn ogen te veel de sleutel van het fort in handen van Erik ten Hag legt. Hij heeft gewoon een hele slechte record als het om aankopen gaat. Hij heeft Rasmus Christensen aanbevolen. Hij heeft Labiat aanbevolen, ik moet zeggen. Die heeft het dit jaar in de voorbereiding wel heel erg goed gedaan. Maar ook Marien komt uit zijn koker. Die heeft hij tegen Standard Luik in de, in de voorronde van de Champions League twee keer voor zijn neus zien spelen. Die wilde hij per se hebben. Dat was een miskoop. Ja, Promes is dan wel een goede aankoop gebleken. Hoewel dat dit seizoen ook nog niet meevalt, vind ik. Dus ja, het is wel wat. Dat hij zo'n vinger in de pap heeft bij zulke aankopen. Want het zijn toch enorme bedragen. Ja. En een trainer is een passant. Dus of je dat moet doen, dat is zeer de vraag.
Ja, er is wel natuurlijk een commotie geweest over de uitspraak die Kleiber een tijd terug bij FC Utrecht maakte.
Ik hoorde je net hiernaast eventjes over Feyenoord praten. Je bent lekker bezig. Als jij nou een keuze zou moeten maken tussen een top 3 club, Feyenoord, Ajax of PSV. Voor welke club zou je dan kiezen?
Daar ga ik geen uitspraak over doen, man. Het zijn alle drie mooie clubs. Alleen ja, Ajax natuurlijk, dat kan je als Utrechter kan je niet naartoe gaan eigenlijk, hè. Maar
op het moment dat Ajax nou zou komen?
Ja, maar als Ajax komt, dan komt misschien PSV of Feyenoord ook, weet je. Dus dan kies ik toch voor die andere twee.
Dat zou je voor die andere twee kiezen?
Ja, zeker, zeker.
Ja, Aldus Kleiber.
Ja, stoer, hè? Ja, het is oliedom en het is heel goedkoop bonuspunten scoren bij zijn eigen FC Utrecht supporters. Want hij weet hoe grote hekel die aan Ajax hebben. Dat is gewoon haat en nijd. En dan roep je zoiets en dan moet je later gewoon op je knietjes daar twee over richting Johan Cruijff Arena. Ja, ja, oliedom. Echt oliedom.
Ja, precies.
Een jeugdzonde van een volwassene. Aan de andere kant, die jongen wordt natuurlijk kwalijk genomen. En dat begrijp ik, want je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen woorden. Maar dit wordt natuurlijk ook ingegeven door al die PM-mensen en al die voorlichters. En weet ik wat er allemaal rond die elftallen tegenwoordig hangt. Je krijgt allemaal mediatraining en dit hoort er ook gewoon bij. Ik weet bijna 100% zeker dat er bij Utrecht een mediatraining is van zeg nooit iets positiefs over Ajax. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het slaat gewoon door en die jongen die wordt er nu mee geconfronteerd.
Zou dat nou echt zo zijn dat ze dat bij de mediatraining zeggen?
100%
dat weet ik wel zeker.
Hoe gaat dat dan?
Er wordt gewoon gezegd van als ze over Ajax praten, denk aan je eigen supporters. Die horen dat niet graag. En dan ga je dit soort rare dingen zeggen.
Maar je zag toch ook hoe Utrecht deze transfer aankondigde.
Daar kreeg ik nog reacties op. Want hij ging naar elders.
Gaat naar
Utrecht zelf.
Utrecht had... Er stond op het Twitter-account dat hij van Utrecht naar elders ging. En toen maakte ik een opmerking op Twitter dat ik dat een beetje gek vond. En toen kreeg ik er weer van langs. Omdat Ajax wel in het filmpje stond. En op andere plekken allemaal terugkwam.
Kleiber
gaat naar elders. Ja.
Ik zei goede club elders.
Ik heb gekregen in haha 020 uitroepteken. Ja, maar ja, weet je, het is de echte kinderachtig voor woorden.
Ja, daarom. En die willen dan de top 3 gaan aanvallen. Met dit soort gedrag. Dan moet je gewoon boven staan dan.
Nou,
je krijgt 5 tot 7 miljoen euro krijg je. Man, Ajax betaalt geweldig.
En ze hebben vervanging klaarstaan.
Ja, Ajax betaalt
van Marel, geloof ik, hè? Van de Marel. Wie hebben ze al?
Een troepé.
Ja. Hij gaat er niemand bij halen van de bron.
Ze worden gewoon gesubsidieerd door Ajax. En dan roep je elders. Waar gaat dit over? Ja, dus spelers vragen iedere jonge speler. En zeg van, je kan bij Ajax in het eerste komen voetballen. Iedere jonge speler zou ja zeggen. Zoals ook iedere jonge speler zal zeggen. Wil je later bij Feyenoord in het eerste voetballen? Zou ook iedere jonge speler zeggen ja. Natuurlijk, want je wil gewoon het hoogste niveau. En wat jouw niveau is, dat zal dan later wel blijken. Maar dit soort, echt, het stoort mij ook vreselijk. Het stoort me wel heel veel. Volgens mij die wijn azijn.
Maar Sneijder heeft altijd natuurlijk ook dat gebbetje naar die harde kern van Ajax weer. Dus er zit natuurlijk gewoon wat zeer tussen Utrecht en Ajax.
Maar gaat dit over? Het gaat echt helemaal nergens over. Het is allemaal zo kunstmatig. Hoe noem je dat?
Haat
en nijd en rivaliteit tussen die clubs en die supporters en weet ik wat allemaal.
Ja, oké. Over Ajax gesproken verder. Tagliafico en Onana blijven definitief, Mike?
Ja, die blijven definitief.
Want ik zag Manchester City nog een beetje opkomen. Stel nou dat die echt een monsterbot neerleggen. Laat ze hem dan alsnog gaan?
Nee, tenminste, het zou belachelijk zijn als het gebeurt. Want Overmars en Ten Hag hadden een interne deadline. Ja, aanstaande dinsdag is de normale deadline. Ja. Als je interne deadline twee dagen of drie dagen voor de normale transfer deadline. Ja. Je kan hem ook op 5 december leggen, je interne deadline. Dat slaat natuurlijk echt helemaal niet.
Dus die blijven.
Als er 40 miljoen.
Ja, maar ja, goed. Dat zal hij niet vangen voor Tagliafico. Overigens hadden wij net een video opname waarin jij eigenlijk de waarde van Tagliafico voor Ajax een beetje...
Ja, er is geen enkele club die doorpakt. Terwijl hij is relatief goedkoop voor een linksback. speler van nationale elftal van Argentinië.
Reserve aanvoerder, hè?
Ja, maar iedere keer als ik hem zie spelen, denk ik van, kan hij dat niveau wel aan? Want hij doet zulke rare dingen. Hij maakt heel veel overtredingen. Mm. En als er een overtreding op hem gemaakt wordt, dan doet hij alsof hij vermoord wordt.
Dat is Zuid-Amerikaans temperament, hè?
Ja, dat kan wel Zuid-Amerikaans temperament. Maar het komt op mij veel meer over van, ik zit echt aan mijn top. Ik ben bezig op mijn topniveau en moet niet veel beter gaan worden hier, want anders kan ik gewoon niet meer mee. En kijk, er waren heel veel linksbacks waren er nodig bij diverse topclubs. En, ja, en ze kozen hem toch niet?
Nee, klopt.
Ben jij het daarmee eens? Deel jij de...
Ja, ik denk dat hij ook wel een beetje pech heeft door de uitbraak van de coronapandemie. Dat hij gewoon... hij is 27, dus clubs die zullen veel meer op het geld moeten letten, op hun centen moeten passen dan normaal gesproken. Ja, en de restwaarde is nul. Dus 25 miljoen, ik ben het ermee eens, het is niet heel veel. Maar het is wel een bedrag dat je normaal gesproken niet meer terugkrijgt als hij een paar jaar tekent.
Het is wel opmerkelijk dat Onana geen club heeft gevonden. Als je hem ook weer zag keepen, bijvoorbeeld tegen Vitesse. Ja, dan is dat gewoon een van de betere keepers van Europa.
Nou ja, en dat pleit wel voor Ajax, vind ik. Er waren wel clubs. Leverkusen was er, Hertha BSC was er voor Onana. Ja. Maar dat zijn inmiddels clubs waar hij gewoon niet naartoe wil. Hij wil dan liever Champions League spelen met Ajax.
Ja, en Ajax betaalt heel goed.
Ja.
Maar er is ook geen echte grote keeperscarousel op gang gekomen. Nee. Chelsea heeft dan een keeper gehaald van Rennes. Nou, daar speelt Ren volgens mij wel Champions League.
Ja, maar hij heeft niet heel veel op de strafschoppen geoefend.
Nee. Waanzinnig,
het is ook knap om elke keer de verkeerde hoek in te kunnen duiken. Ja, maar ja. Jij had nog iets leuks gezien. Er was een speler die had tegen hem gezegd van, je mag je handen gebruiken, hoor niet?
Ja, je mag ook je handen gebruiken bij penalties. Ja. Dus, want hij staat gewoon met de handen langs zijn lichaam, alsof hij in een muurtje staat en bang dat hij hands maakt. Ja. Dus, ja,
nee, dat was geen hele beste indruk.
Nee. Maar we nemen dit op vrijdagmiddag 4:30 op. Eventjes voor het feit dat mensen straks zeggen, ja, jullie zijn niet actueel. Op dit moment, Klaassen, dichtbij Ajax, heel dichtbij. Hij wil clubs in onderhandeling.
Nou, ik ben benieuwd. Pak ik mijn laptop even vertellen, Pim.
Nee, maar jij denkt dat het eerder op jouw laptop staat dan op die van mij.
Nee, dit gaat normaal gesproken rondkomen. Ja. Ajax heeft woensdag een tweede bod gedaan. Volgens mij vrijdag vandaag een derde bod. En ja, ze komen dichtbij. Davy Klaassen heeft intern heel duidelijk aangegeven dat hij terug wil. En dat is op zijn Davy Klaassen gebeurd. Een beetje emotioneel. Hij wil gewoon terug naar Ajax.
Mm.
En dat weet de clubleiding van Werder nu ook. En ik denk dat het een kwestie van uren, dagen is. Ja, dat moet ook wel. Dinsdag is de transfer deadline. Ja. Maar ik denk dat het dit weekend nog wel rondkomt.
Mooi, emotioneel. Jij is echt naar het bestuur toegestapt van Werder en heeft...
Ja, hij heeft intern wel aangegeven dat hij niets liever wil dan terugkeren bij Ajax. En dat is wel een stap. Want ik denk dat hij bij Werder Bremen nog wel veel meer verdient dan dat hij bij Ajax kan verdienen. Ja. Dat is na corona toch ook iets minder dan het geweest is. Maar hij is bereid om in te leveren en hij wil heel graag deel uitmaken van dit Ajax.
Er kwam nog één vraag binnen daarover, Vaante. Misschien kan ik die aan jou vertellen. Vind je ook niet dat Ajax eerder moet gaan voor een speler met toekomst of een doorverkoopwaarde? Bijvoorbeeld Iataren of Joey Veerman?
Ja, daar hebben ze natuurlijk ook een paar van gehaald. Hè? Kudus en Anthony zijn dat soort spelers. En ik zou best ook graag willen zien, Joey Veerman willen zien bij Ajax. Ja.
Ja.
Ik denk dat dat een hele goede speler is. En Iataren, als hij bij PSV op doodspoor raakt, dan denk ik dat Ajax echt nog wel een visje gaat uitgooien. Om hem, misschien niet nu, maar later in het seizoen of volgend jaar binnen te hengelen. Ja,
ja, overigens... was met Aissati ook zo. Hè? Hebben ze toen ook toch weggeplukt, uiteindelijk?
Die is uiteindelijk wel bij Ajax.
En dat is ook niet een doorslaand succes geworden. Dus je weet ook niet als je zo'n speler...
Aissati is gewoon kampioen geworden bij Ajax.
Ja, dat is waar.
Maar het is geen doorslaand. Daar heb jij weer gelijk in. Maar de keuze voor Klaassen, om daar nog even op in te haken, of je niet een jonger talent moet nemen. Ik vind Joey Veerman ook een geweldige speler. Alleen als je ziet welke cultuurbewakers de afgelopen jaren zijn vertrokken. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Joël Veldman. Donny van der Beek uiteraard. Ja, Hakim Ziyech was dan wel een jongen die bij Twente vandaan kwam. Maar dat was inmiddels ook wel een hele belangrijke speler voor Ajax. Ja, dat je dan iemand terughaalt die de club kent. En je hoeft je er geen enkele zorgen over te maken of Davy Klaassen er gelijk staat of niet.
Nee. Want,
Fanta zei vorige week volgens mij dat het een halve rode was.
Ja, klopt ja.
En dat die knokt zich natuurlijk in no time in de basis.
Ja, ja. Nog één vraag om Ajax even af te sluiten van Nick de Groot... 87. Maar ik kan je ook misschien aan Valentijn vragen of hij wil voorspellen dat Ajax zeker niet naar de volgende ronde van de Champions League gaat. Daar zouden de Ajax-fans erg blij mee zijn.
Ja, hij zit tegenover je. Je mag het zelf vragen.
Ik zal hem even insteken met Valentijn. Denk jij dat Ajax de tweede ronde gaat halen van de Champions League?
Nee, dat denk ik niet. Kijk,
gefeliciteerd, Nick. Trek maar vast een fles champagne open. Ja, zucht.
Ja. Stuurt Nick mij dan wel een fles...
Alibaba wijn. Laten we het daar ophouden.
Ik heb even gegoogeld. Hij is 1,49 zie ik bij Albert Heijn.
Nee, hou op man. Maar hoeveel die precies is, dat gaat ook om het gebaar.
Nee, gaat ook om het gebaar.
Hey, jongens,
zullen we het ook gewoon verklappen, of niet?
Wat die kosten?
Nee, dat we het gesprek vorige week van tevoren...
Ja, dat is ook zo.
Dat het ook ontzettend stom is dat je deze weddenschap even loopt.
Ik zal uitleggen aan de luisteraars, maar dat voert allemaal wat ver. Maar we hadden het gesprek met Ronald Lubbers van Emma al opgenomen. Daar zei hij het woord verdiepingsslag. En toen zei Mike in één keer, later, toen we dus dat eerdere deel opnamen, van wedden dat hij verdiepingsslag gaat zeggen. Toen dacht ik van ja, die Mike heeft blijkbaar geen fles wijn in zijn kast staan. Dus ik gun hem dat flesje wijn. Dus ik zeg nee Mike, ik denk niet dat hij dat woord gaat zeggen. En toen kwam dat woord en toen moest ik jou een fles wijn geven.
En wij vonden dit een beetje die Belgen mop die gewoon in de herhaling na een doelpunt overschoot.
Ja, jij dacht echt van, toen kwam na afloop nog naar hem toe. Die zei, was je nou echt zo dom? Ja, precies.
Dat was wel behoorlijk dom.
Ja, maar goed. Laten we verder gaan. Inderdaad, met de VAR. Want die lijken ook wel onder invloed, hè? Ja. Want er zijn 3 rode kaarten die worden geseponeerd.
Een goed bruggetje van rode wijn naar rode kaart.
Ja, zo is het, ja. Alvarez, Pinto en Bell. Ja, jij noemde dat inderdaad een artikel klaarstaan met aanfluiting. Dat is het denk ik ook wel, hè?
Ja, heel veel pijnlijker kan het natuurlijk niet. Als er op één dag door de terugcommissie gewoon even 3 rode kaarten worden teruggedraaid. Kijk, vroeger kon je een rode kaart geven en die was terecht of onterecht. Maar nu zit er ook nog een VAR naar te kijken. Die roept de scheidsrechter naar het scherm. Ja, die Paul van Boekel ook. Als je toch staat te kijken en het zelfs op een scherm niet kunt zien. Ja, dan moet je echt afvragen of je niet beter kunt stoppen.
Ja.
Maar ja, ik heb Jaap Uilenberg gebeld. Oud topscheidsrechter. En UEFA-waarnemer. En die zegt van ja, de KNVB heeft een probleem in die zin. Dat ze gewoon de UEFA-regels niet goed toepassen.
Want hoe zitten de UEFA-regels in elkaar?
Ja, de lat bij de UEFA ligt gewoon veel hoger. Er moet high intensity zijn, speed zijn en brutality in de overtreding. Ja, en als je Björn Kuipers ziet en Makkeli, dat zijn gewoon topscheidsrechters in Europa. Die geven gewoon bijna geen rode kaarten, omdat ze die gewelddadigheid in die overtreding bijna nooit zien.
Nee.
Ja, en hier worden scheidsrechters volgens Uilenberg dan veel te makkelijk naar de kant geroepen. Daardoor worden rode kaarten gegeven, die kunnen worden aangevochten. Ja, en dan worden ze kwijtgescholden.
Ja, toch? Ja.
Ja, nou, bij Bijl was het weer iets anders. Daar liep Edwin van der Graaf te fluiten en die kende de spelregels gewoon niet. Dat is een spelregelwijziging sinds 1 juni. Dat als je voordeel geeft bij een doorgebroken speler, dan kun je later terughalen, die overtreding, en alsnog een kaart geven. Maar dat kan maximaal een gele kaart zijn.
Ja.
Ja, dat wist de VAR niet, dat wist Edwin van der Graaf niet. En de KNVB doet sowieso rare dingen in dit opzicht, want er was ook een moment bij Twente Groningen. Nou, dat duurde 5 minuten voordat ze de lijntjes goed hadden gelegd. Want ze kunnen tegenwoordig met een nieuwe techniek ook de buitenspellijntjes gebruiken. Ja, bij de UEFA is het klip en klaar. Als die lijntjes tegen elkaar aan liggen, dan is er een marsje. En dan wordt er gewoon gezegd, dit is geen buitenspel. En de KNVB interpreteert dat zo, dat ze gewoon de beslissing van de grensrechter steunen. Ja, die stond te vlaggen ten onrechte. En dus bleef die beslissing staan en werd het doelpunt afgekeurd. Terwijl de UEFA,
nou, gewoon zit. Ja, ze moeten toch gewoon de UEFA-richtlijnen overnemen?
Ja, dat hoeven ze dus niet.
Maar je krijgt het een puinzo. Ja,
waarom hoeven ze dat niet, Mike?
Ja, zeg maar, elke bond mag dat je mag de interpretatie zelf invullen. Je mag de regels niet wijzigen, maar de interpretatie is aan de bonden. Maar ja, Jaap Uilenberg zegt van, echt, het is zo klip en klaar wat UEFA stelt. En dat is natuurlijk niet voor niks. En waarom Nederland daaraan voorbij gaat, dat is hem een raadsel.
Ja, maar ik snap het ook niet.
Deze interpretatie trouwens is... deze ruimte die geboden wordt door de UEFA is de ruimte die de Premier League nu pakt om een onderzoek op te starten. Om de hensbal, om een andere regelgeving rond de hensbal te krijgen. Omdat er is zo verschrikkelijk veel onduidelijkheid over. En ze zijn het niet helemaal eens met de manier waarop het nu gaat. Op het moment dat ze de ruimte zien om het anders te kunnen interpreteren, dan zal in ieder geval in Engeland een andere ja, een andere regel. Nou ja, niet een andere regel, maar andere, interpretatie van de regel gaan plaatsvinden met betrekking tot hensballen.
Even om de luisteraars uit te leggen. We hebben een beperkt aantal woorden, maar met Jaap Uilenberg ook over deze kwestie gesproken. Dat heeft het artikel dan net niet gehaald. Maar hij zegt ook, internationaal is er volledig het besef dat deze hensregel, ja, dat is een gigantisch probleem. Want ja, bij Dynamo Kiev aan Gent werd er ook een penalty gegeven. Dat sloeg ook werkelijk waar helemaal nergens op wegens hens. Iedereen beseft dat dit een probleem is, want niemand weet waar hij aan toe is. Alleen, ja, de oplossing is er gewoon niet. En ja, dat hens, dat blijft denk ik een heel langdurende discussie.
Maar ik snap het ook geen lijn trekken.
Nee, maar ik snap het ook niet als je Alvarez nog even bijhaalt. Ik bedoel,
dat was geen hens, hoor.
Nee, dat was geen hens. Maar op een gegeven moment zijn er beelden. Dan wordt er naar die beelden gekeken. Dan staat hij op de enkel van de tegenstander. Dan is er dus naar een scherm gekeken. Dan heeft die VAR ingegrepen. Dan ga je toch niet opnieuw weer een discussie voeren en hem dan weer kwijtschelden? Nee, dan is eigenlijk die discussie toch al gevoerd, zou je zeggen.
Maar het is goed dat je dit zegt. Want dit is dus ook een van de punten die Jaap Uilenberg aanhaalt. Kijk, dan kom je weer op die brutality. Hij vindt alleen als er echt gestampt wordt op dat been, dan moet je een rode kaart zeggen. Alleen het punt is, Van Boekel komt naar de kant en die krijgt een beeld voorgeschoteld. Dat is een soort foto, dus een stilstaand beeld.
Okay.
En dan denk je van wow. Ja. Dat is wel een hele stevige overtreding. Maar Uilenberg die geeft ook internationale cursussen, VAR-cursussen. En zijn stelregel is, het laatste fragmentje dat de scheidsrechter voorgeschoteld moet krijgen, dat moet het moment op ware snelheid zijn. Omdat je dan goed in perspectief kunt plaatsen of het wel of geen harde overtreding is. En dat gebeurt hier kennelijk niet.
Alright.
Maar hij vond het geen rode kaart.
Brutality, speed en?
High intensity.
Leren we weer wat in het Engels. Jongens, PSV, jullie hebben Van Bommel gesproken.
Ja.
Hoe kijkt hij naar het succes van Roger Schmid, die toch de Europa League poolfase heeft?
Even de nuancering. Jullie is in dit geval Faantan Dries en Erik van Hagen.
Kijk eens. Ja. Erik nu Formule 1-verslaggever, maar volgt natuurlijk PSV.
Die heeft PSV lang gevolgd. Ja. Onder andere in de tijd van Bommel. En die heeft er goede contacten mee. Maar eigenlijk hebben we daar niet eens zoveel over gehad. Kijk, hij hoopt gewoon dat het goed gaat met PSV. En wat hem wel opviel is dat alle posities en functies die hij eigenlijk vroeg aan PSV, dat die inmiddels zijn opgevuld bij de komst van Roger Schmid. En bij hem is dat niet gebeurd. En hij wilde, het belangrijkste functie was voor hem een soort schild tussen hem en de rest van de organisatie. Tussen de trainerstaf en de rest van de organisatie, zodat hij zich bezig kon houden met het elftal, met de spelers, met de tactiek. Maar hij kreeg nu allerlei dingen op zijn bordje waarvan je echt denkt van, is dit professioneel voetbal? Is dit topvoetbal? Hoe laat moet de bus weg? Welke kleding moeten
echt
we
waar,
dragen?
Derbystar bal of Adidas?
Derbystar of Adidas? Eten we vandaag gebakken ei of andijvie?
Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik
dat
niet.
Soort dingen allemaal.
Ja,
maar,
allemaal. Spreken.
Ja, maar
Het verbaasde mij echt verschrikkelijk dat een professionele organisatie als PSV, hè, wat ik als een professionele organisatie beschouw, dat zij niet een mannetje hebben die dat weghoudt bij de trainer. Want dan word je overvoerd. Hè. Want er kwam ook de commerciële afdeling nog bij met allerlei ideeën. Er kwam de mediaafdeling. Want kan je voor Instagram dit doen? Kan je voor Twitter dat doen? Interviewtje hier, interviewtje daar. Hij is gevraagd, viergever is gevraagd door de Telegraaf voor een interview. Moeten we dat doen? Dat kwam allemaal op zijn bord. Ja, dan moet je duizenden één beslissingen op een dag nemen. En dan ben je niet meer bezig met die core business.
Maar even voor de goede orde. Ik heb het net even, ik zat even te wachten totdat we deze podcast konden opnemen. Ik heb het verhaal gelezen. Maar het is beslist geen klaagverhaal. Hij is ontzettend zelfkritisch.
Ja, maar zou zeggen, als jij niet wil kiezen tussen gebakken ei en andijvie, dan zeg je toch gewoon, ja, bekijk het lekker. Of dat interviewtje of geeft. Waarom heeft hij dan, het is ook aan jezelf om die afstand te houden.
Ja, nou, maar daar had hij natuurlijk iemand voor. En Mart van de Heuvel zat daar als teammanager. Mm-hmm. Ja, en op het moment dat je zaterdag speelt met Derbystarbal, omdat je thuis heb je een contract met Derbystar. En dan dinsdag speel je in de Champions League met Adidasballen. Ja, dan verwacht je dat daar goede ballen liggen. Zondag. Dat de Adidasballen daar liggen. Nou, en dan liggen de Derbystarballen. Ja,
maar
en dan moet je
anders.
Boos worden. Dan moet je boos worden op degene die dat regelt en organiseert.
Want de ene bal speelt lekkerder dan de andere bal.
Jij snapt
dat ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden.
Als
je dinsdag of woensdag Champions League speelt, dan moet je de dagen daarvoor met Adidasballen spelen.
Ook al heb je Champions League speel je met Adidasballen.
Ook al heb je een contract met Derbystar, maar dan moet je even Ja. Het Adidas balgevoel.
Als er beelden worden gedraaid.
Nee. Het Adidas balgevoel hebben.
Oh, het Adidas, wat is dat nou voor iets, joh?
Jezus,
het
Adidas balgevoel. We hebben nu 20 jaar Adidas. Het lijkt hier geen wel.
En Aliwen wijn. Ja. En Adidas, we zijn op zoek voor de duidelijkheid naar sponsoren van deze podcast. Maar
hier word ik ook echt moe van.
Zit je nou weer zo zuur te doen?
Ja. Jezus, man. Als je dat nou niet begrijpt.
Maar even serieus. Een goede voetballer maakt geen donder uit of je met een Adidas of een derby staat.
Maar nog even wel. Maar nog even terug. Voetballen maakt dat juist wel uit.
Nog even terugkomen op je stelling.
Die is boos te worden.
Je stelling was ook niet heel best, hoor.
Welke stelling?
Of Roger Smit. Dat had je 3 weken geleden. Had hij helemaal nog geen wedstrijd gespeeld.
Want dat staat volgens mij... Ik heb het interview nog niet gelezen. Maar je kan wel zeggen dat Roger Smit bepaalde voorwaarden heeft gecreëerd. Waardoor die dus als trainer misschien wat verder is in zijn ontwikkeling dan Van Bommel.
Je kan ook zeggen dat Van Bommel...
Van Bommel die had 16 van de eerste 17 wedstrijden gewonnen.
Ik begin aan die Fles Wijner, jongens, als jullie mij zo gaan aanvallen. Dat is het, dat is het leuke van die stellingen, die prikkelen, hè?
Hij won 16 van de eerste 17 wedstrijden.
Oké, laten we het ook... Wat heeft Van Bommel niet goed gedaan dan?
Nou, wat hij zelf zegt is zijn omgang met de mensen om het team heen. Medische staf, begeleiding en dergelijke. Daar is hij veel te dicht bovenop gezeten. En daar heeft hij veel te veel gewild. Op het moment dat de medische staf zegt van... we kunnen best morgen een MRI maken van de enkel van...
Misschien morgen.
Rosario. En dan zegt hij, morgen. Nee, nu. Nu. Nou, en dan wordt er gezegd van... hij heeft ook mensen bijvoorbeeld naar andere doktoren gestuurd... waar die zelf goede ervaringen mee had. Ja. Steven Bergwijn, een of andere kerel in Limburg, gaat daar eens. Nou, dat ging allemaal goed. Ja, en dan wordt er natuurlijk gezegd, dokter Van Bommel weet het beter. Je weet net hoe dat gaat op de werkvloer. Dus,
er werd zelfs het woord obsessief gebruikt. Okay.
Hij gaf ook toe dat hij obsessief was. Omdat in zijn drang om het allemaal te verbeteren, was hij obsessief naar mensen toe. En hij zegt achteraf, en dan komt het er af en toe heel rot uit. En dan kan hij zich voorstellen dat mensen zich aangevallen voelen. Ja. Zich niet op hun gemak. En ja, dat hij zegt, dat zal ik moeten leren. Hij zegt... Gewoon het omveld. En hij had nu met allerlei grote trainers en minder grote trainers gesproken. Hij had Heinkes, Hietsveld.
Zes uur lang, zeg ik.
Katen en iedereen.
Na zijn vertrek bij PSV. Ja, goed.
Over hoe zij dat aanpakken. En hij zag wel dat daar zijn zwakke punt lag. Veel meer dan op het veld.
Maar wat natuurlijk... Kijk, Van Bommel heeft bij Barcelona, bij Milan en bij Bayern München gespeeld. Het is natuurlijk een absolute winnaar. En als het dan niet perfect is, dan vliegt hij erin. Ja. Alleen in de kleedkamer is het zo. Vandaag grote ruzie... Daarna alles vergeten en weer samen presteren. Alleen, kennelijk trapt hij bij PSV toch ook op een aantal tenen.
Ja. Maar hij had bijvoorbeeld wat een heel mooi voorbeeld was. Hij zegt, ik wil een voetbalarts. Voetbalarts, wat is dat dan? Nou, dat is iemand dat als jij een paardenkus hebt... dat jij gewoon daarna, een dag later, gewoon weer kan spelen.
Een paardenkus?
Ja, dat is zeg maar een knietje op je bovenbeen.
Oh ja.
Oeh. Ja.
Ik moet het voor de luisteraars vragen. Hè? Ja. Niet iedereen weet dat.
Maar je lijkt Rutte wel. Hè? Ja. Reisbewegingen. Ja,
Maar jij kan die kinderen op zaterdagochtend. Goed dat je niet meer mag komen.
Ik ben coach. Maar die hebben nog geen paardenkussen.
Maar als je bijvoorbeeld een gewone huisarts hebt, die zegt 4 dagen rust. Nou, een voetbalarts die zegt dan van nee, morgen kan je dit en dat doen, kan je morgen weer voetballen. Maar hij wilde ook een huisarts. Dan denk ik, 2 artsen. Maar waar wil je nou onder andere huisarts? Dat zei hij dan ook, voor de aspirintjes van de spelers. Maar wat gebeurt er nou als je zeg maar 10 of 12 buitenlandse spelers hebt lopen? Die hebben allemaal een vrouw of een man. Hè? Dat weet je vaak niet. Nou, weet je vaak wel. In de voetballerij is altijd een vrouw. Kinderen. Maar als daar wat is, als er met die Mexicanen nou iets aan de hand is, dan gaan zij niet de huisarts in Gemert bellen. Nee, dan willen zij iemand bij PSV bellen. Nou, als daar dan een huisarts rondloopt, dan kan die... Nou, en op het moment dat je thuissituatie allemaal in orde is... en die vrouw die is dan weer gerustgesteld... omdat misschien dat kind dat heeft koorts en ligt te eilen in bed. Ja, en daar heb je wel weer een huisarts voor nodig. Heb je geen voetbalarts voor nodig. Nou, dat zijn dan secundaire voorwaarden die hij wilde scheppen. Nou, en daar ging PSV gewoon niet of veel te langzaam weer mee.
Ik heb het idee dat jullie langer met hem hebben gesproken. Met Van Bommel of niet? Uur, veel verteld. Is Van Bommel concluderend een uur en?
Nee, 4 uur bijna.
4 uur, ja. Ja.
Nou, is een heel eind rijden ook, hoor. Ja. Want ik rijd niet helemaal voor niks naar dat...
Waar?
Meersen.
Oh ja. Maar is hij op weg met dit krasje om een topcoach te worden, denk jij?
Nou, dat zal zich moeten bewijzen. Okay, wat wel opvallend is, dat spelers
heb ik eigenlijk nooit negatief gehoord over hem. Niet over zijn trainingsmethode, niet over zijn oefeningen, niet over zijn tactische ingrepen. Dus wat dat betreft is er best nog wel een kans. Maar één ding zal hij wel moeten leren. Hij zal dingen moeten los kunnen laten. Ja. En hij zal veel beter met zijn omgeving om moeten gaan.
Ja. Nou, wat ik wel heel mooi vind, hij is wel gewoon heel zelfkritisch. Hij zegt bijvoorbeeld ook van, ja, had ik niet toch een iets oudere assistent in mijn staf moeten hebben? Om, kijk, dat had natuurlijk
een hoop... Die had nu Jurgen Derks en...
Robbenmond.
Oh, Robbenmond, ja, natuurlijk. Ja.
Beste jongetje van de klas tijdens de cursus.
Oh ja? Ja. Echt waar? Robbenmond,
ja. Ja, en Bert van Marwijk zat er dan bij, maar die was gewoon veel te weinig. Ja, het had mij een ideale combinatie van Marwijk van Bommel. Maar Bert van Marwijk, die had natuurlijk geen zin om daar 5 dagen in de week. Dus...
Ja, en Van Bommel vond het volgens mij ook belangrijk dat die ook een keer losgekoppeld. Ja. Want anders was het ook het succes van...
Wat zegt dat eigenlijk als je het beste jongetje van de klas bent in de trainersopleiding?
Ja, dat Van Bommel zoveel vertrouwen in hem had dat hij hem graag in zijn staf wilde hebben.
Oké.
Die zaten samen op de cursus.
Ja. Interessant zeg allemaal. Had jij trouwens voor andijvie of gebakken ei dan? Wat is dan beter? Ja, jij?
Ik gebakken ei ook.
Okay.
Maar één zinnetje vond ik wel mooi. Dat Fanta zei het net over die MRI-scan. Als Van Bommel, en ik zie het ook gewoon gebeuren daar in die kleedkamer. Dan zegt er dus iemand van, ja, misschien kan er morgen... Ja, die twee woorden. Ja. Misschien, morgen. Ja, hoezo misschien en morgen? Vandaag en zeker gewoon wordt die MRI gemaakt. En dat kan ik me wel heel goed voorstellen als beginnende coach. Ja.
Hey, maar Sahavi, jongens, wel even gewoon een assist en een goal hè, tegen Rozenburg. Meteen een goede entree. Ja. Gakpo is ontketend.
Ja.
Ziet er toch wat dat betreft wel... Bijvoorbeeld hoe goede keeper heb jij laatst laten vallen. Max, die gaat op links als een speer.
Ja, maar die heeft nu al een blessure. Het is niet te hopen dat dit de reden is waarom hij zeg maar niet door grote buitenland of grote Duitse clubs is binnengehaald.
Was een hamstring blessure?
Hamstring, ja.
Oh, dus in de perszaal bij Ajax werd al de flauwe grap gemaakt. Max 4 weken.
Ja, precies.
Dus, maar...
Oeh, hamstring is wel naar,
Dat was inderdaad wel lekker. Die is in ieder geval beter dan die Mitroglou die ze haalde.
Zag er niet uit ook met die grote baard en trage motoriek.
Ja, wat dat er gaat...
Maar ik moet zeggen, was ook wel een aardige bal nog.
Ja. Zijn allereerste.
Ja, die kop,
van Sahavi, ik dacht van Mitroglou. Ja. Zijn allereerste actie.
Nee. Die deed één hakje, gaf hij en lag heel Nederland in katzwijm.
Nee, maar het lijkt wel een goede spits als je ziet hoe actief Sahavi is en zo. Ja. Toch?
Maar ja, je moet bij PSV moet je natuurlijk... verdedigend is het bijzonder kwetsbaar, vind ik.
Ja, ze hebben Sangaré dan gehaald natuurlijk, van Toulouse.
Die creativiteit op het middenveld, die is natuurlijk... die Thomas viel al heel snel weg. Nou, die heeft nog een beetje, maar... creativiteit op het middenveld met Rosario en Hendricks, dat houdt natuurlijk niet over.
Nee. Ja. Ja. Rosario maakte ook niet na een kwartier een hele slimme overtreding. Nee. Een gele kaart pakken in de uitwedstrijd.
Nou, benieuwd hoe dat verder gaat. Sangaré die is inderdaad van Toulouse gekomen. Hendricks die speelde dan nu volgens Schmid. Hè? Maakte
weer een heel verhaal. Dat een geweldige prof. Die verhaaltjes moeten wel een beetje mee ophouden.
Ja? Vind je dat al een beetje te veel?
Ja, dat gaat al een beetje irriteren.
Dan gaan we naar de andere trainer, Advocaat. Want die heeft toch al duidelijk aangegeven dat hij die spits wel heel graag wilde hebben bij Feyenoord. Maar er is geen geld. Dus hij komt niet. Dat is toch wel een grote ademhaling, Mike, voor
Jurgensen, die schijnt... Die blessure is toch ernstiger dan gedacht. Die is ook een tijdje uit.
Ik vind vooral Jurgensen en de medische staf. Hè? Want ja, als die maar... Hè, als nagel verkeerd staat, dan, dan haakt die al af.
Ja, maar
dan word je toch... ik begrijp Advocaat heel goed. Die wordt er gewoon knettergek van. De man heeft een pijngrens van...
Je hebt
een hele lange pijngrens.
Guppy.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Dus dat lijkt natuurlijk nergens. Martien
Meiland.
Iedere keer valt hij af.
Ja, die is wel heel laag.
Iedere keer geeft hij hem ook het vertrouwen. En tegelijkertijd doet hij die Bozenik afserveren.
Ja, maar dat
is natuurlijk ook niet slim.
Ja, het is waarschijnlijk met het doel om ooit nog een spits te krijgen. Ja. Maar ja, als je die niet krijgt en je hebt allebei je spits afgeserveerd, succes de competitie. Ja,
dus hij had dit natuurlijk kunnen weten.
Dat zou gaan gebeuren bij Jurgensen.
Ja, bij Jurgensen en ook dat hij niet kan investeren. Nee. Als je moet zoeken in transfervrije spelers zoals onze vriend Linssen en Diemers. Ja, leuk en aardig, maar daar word je niet beter van.
Ja, nee, precies. Als je ook naar Jurgensen kijkt, hè, in 2016-17 nog 21 goals. Seizoen daarna 10 goals, seizoen daarna 7 goals. Seizoen daarna 5 goals.
17 miljoen euro werd er geboden door Newcastle United.
Ja, je kan beter het aantal wedstrijden.
Van 32, 26, 24, 13. Ja. Als je zo de seizoenen afgaat. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
Ja. Dit seizoen 6?
Ja,
Nee, maar 17 precies, miljoen bood Newcastle United toen. En wat zullen ze daar in spijt van hebben dat ze dat nooit geaccepteerd hebben?
Ja.
Dus
ja,
dat,
ja.
Nog even terug te komen op... Hebben we het al over Dest gehad?
Komen zo nog op.
Oh, okay.
Nee, we hebben nog een toetje. Zeker
nee,
weten.
Nee, maar weet je, sommige mensen vragen zich ook af van... Moet je Dest al verkopen op zijn 19e? Ja, als je 26 miljoen kunt incasseren. Doen, zou ik zeggen.
Ja, maar ze dachten misschien bij Jurgensen dat hij nog een keer zo'n goed seizoen zou kunnen draaien. Maar daarnaast krijg je nooit meer echt helemaal eruit gekomen. Nou ja, je hebt het zelf... Ik weet niet of we Feyenoord nog iets kwijt willen. Spajic, die is speelgerechtig nu. Die kan gaan spelen. Diemers is... Naar ik meen weer fit genoeg om bij de selectie te zitten.
Het is wel een leuke wedstrijd tegen Willem II uit. Ik ben benieuwd
lastig,
hoe ze zich daar staande houden.
Hoewel ik Willem II tegen de Rangers heb zien spelen. Toen dacht daar verwacht ik best nog wat van. Maar die werden volledig overlopen uiteindelijk.
Willem II had na een kwartier wel voor moeten staan tegen Rangers.
Ja, oké, maar als je er uiteindelijk vier om je oren
krijgt. Nee, dat was niet best.
Nee.
Maar misschien weet Valentijn dat beter. Ik zit daarvoor te ver op afstand van Feyenoord. Maar ik vind wel dat Dick Advocaat een hele geïrriteerde indruk maakt. Ja. Ook als er vragen over jeugdspelers worden gesteld.
Ja, ja.
Je vraagt je wel af of hij het echt nog naar zijn zin heeft.
Ja. Nee, dat vraag ik me ook af. Ja. Toevallig heb ik net met Wim Kieft gebeld voor zijn column. En die vroeg dat zich ook hardop af. het lijkt wel of Dick er een beetje genoeg van heeft. Het is natuurlijk een geweldig jaar geweest vorig seizoen. Uiteindelijk niet uitgespeeld, maar ja, Feyenoord zat een enorme flow. En we gaan door in die flow. Nou, daar is niks meer van over, van die hele flow. En hij had natuurlijk gedacht, we gaan doorpakken. Er komt extra kwaliteit bij en we gaan inderdaad een gooi doen. Maar ja, het voetbal ziet er niet uit. Dus ja.
Nee. Berghuis ontevreden.
De ene groep spelers wil vooruit verdedigen. Dan Dick wil graag naar achteren lopen. Ja, dat is wel een hoop loos. En dan, als je dan natuurlijk 73 bent geworden vorige week, dan denk je van, ja, wil ik hier deze kar nog trekken? Terwijl er niks te trekken valt.
Nou, laten we kijken hoe dat verder gaat. Maak, jij had het net over Dest.
Ik zit even de app, Pim. Nee, het is wel heel grappig. We hadden het net over Jaap Uylenbeck.
Oké, de VAR nog even, oudscheidsrechter natuurlijk. Ja.
Die heeft best wel een kritisch verhaal gegeven. Uiteraard passen we dan hoor en wederhoor toe. Dus we hebben de KNVB om een reactie gevraagd. Mm-hmm. Maar ik krijg nu net binnen van er komt geen reactie, punt.
Oh, nou, dus dat kunnen we allemaal lezen op de site en in de krant. Over Dest gesproken, kort of bij zijn presentatie bij Barcelona zei hij het volgende.
This is like a dream for everybody. Everybody wants to play for Barca, you know. And I just want the challenge. I want to get the challenge and play for this beautiful team. And play with the best players of the world. In Barca, first I want to, you know, improve myself. I want to... Get a statement in the team, like, you know, play good, and then I feel more welcome in the team. And then hopefully we will get a lot of prizes, like win the league, Champions League and everything.
Nou ja, et cetera. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat hij daar gewoon speelt.
Ik vind het een mooie transfer, you know.
Ja.
Is hij tweetalig opgevoed?
Nou, het leek me bijna meer Amsterdam. Het is niet echt heel erg Amerikaans of zo. Nee, het leek een beetje Amsterdamse snit.
Zijn vader is toch Amerikaan?
Ja, zeker.
Ja.
Almere.
Ja.
Almere?
Ja, Amerika. Ja, Almere.
Nee, maar jij had het over Amsterdams.
Hoor je er wel doorheen.
Ja, dat hoor je doorheen. Maar ja, ja, Almere is...
Wat ik even interessanter vinden, maar dat weet Mike waarschijnlijk wel, is of dat balletje hoog houden. Ging dat daar nog een beetje?
Hij zei dat hij daar niet zenuwachtig voor was, want dat is natuurlijk een beetje de Camp Nou-vrees. Je krijgt die presentatie. Ja. Normaal zitten er dan ook nog 20.000 toeschouwers, bij wijze van spreken. Maar Des had tegen jou gezegd, Mike, dat hij dat allemaal... In het kadertje, in het artikel, dat hij er allemaal niet zo zenuwachtig voor was.
Nee, en hij kan best hoog houden.
Hoe ging het?
Alleen vandaag even niet.
Het ging toch weer niet helemaal goed, hè?
Nee, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dat.
Maar hij deed ook een hele moeilijke actie, hè?
Ja, de bal tussen zijn benen. Ja, ga dat zien, zou ik zeggen.
Ja.
Maar dan denk je, joh, hou die bal gewoon even 20 keer hoog en leg hem naast je neer.
Ja, maar dat kan hij niet.
Nee. Blijkbaar niet.
Nee, maar dat is wel heel opvallend.
Je kan
wel
niet zenuwachtig zijn, maar als je het toch niet hoog kan houden, ja, dan is het toch een probleem.
Er zijn spelers voor 105 miljoen euro gekomen en die konden opeens geen bal hoog houden.
Hij kan wel hoog houden,
die kon in de wedstrijd ook niks meer, hoor, die Dembele.
Nee, precies. Ja, dat was wel een aardig fragment. Over Barcelona gesproken, jongens, want Koeman is on fire, om even weer een Engelse term erin te gooien. 4-0 tegen Villarreal met 10 man, hè, uit bij Celta. 3-0 gewonnen. Frenkie de Jong.
Ja, die speelde echt
speelt
goed.
Fantastisch. Wordt echt ook de draaischijf, wou zeggen. Het stond een beschreven in de Spaanse krant.
Niet zo diep als dat hij vorig jaar speelde. Hè. Toen speelde hij echt veel dieper. En als je ziet nu, echt werkelijk waar. Hij is niet van de bal te krijgen. Nee. Dus altijd de juiste oplossing. Altijd de oplossing naar voren. Ja, dit is wat we natuurlijk vorig jaar ook heel vaak hebben gezegd. Dat Busquets veel meer in zijn dienst moet voetballen. En dat gebeurt nu ook veel meer.
Maar zou Koeman zo snel Barcelona gewoon helemaal naar zijn hand zetten en gewoon weer de rust laten terugkeren en klinkende resultaten neerzetten? Of is dit eventjes een goed begin? En...
Ja, dat is het sowieso. Ja. Maar
het is gewoon één ding. Hij zet gewoon de juiste spelers op de juiste plaats.
Ja.
Zo simpel is het eigenlijk. En heel veel trainers maken het echt heel erg moeilijk. Maar als jij die gaven hebt, en de Koeman heeft die gaven, dat heeft hij ook bij het Nederlands elftal laten zien met Depay, daar draait het gewoon om. En dat heeft hij in zijn vingers. En daarom is hij natuurlijk toch wel een toptrainer.
Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat de spelers weer op de goede plek staan. Maar ook als je zijn reactie na afloop ziet, ook over die rode kaart, die scheidsrechter heeft hem beschermen, is het natuurlijk ook een stuk makkelijker als hij 3-0 wint. Ja. Kijk, als het 1-1 was geworden, had ik hem ook willen horen. Maar ja, hij zegt gewoon dingen en de mensen lopen nu al met hem weg. En ik vind wel, als je Messi ook de keer zag gaan.
Ja, nou hè. Waanzinnig verschil tussen deze wedstrijd en Villarreal. Ja.
Dus heeft hij toch waarschijnlijk Messi even, is hij mee gaan eten of zo? Of heeft hij even een gesprekje meegevoerd? Dat heeft hij toch goed gemanaged.
Ja,
als
maar
je...
Messi heeft natuurlijk van de week zelf ook een statement gegeven. En dat was misschien wel een aanleiding van een etentje of een...
Streper onder, laten onder we een negatieve gelul.
Ja.
Dus dat... Nee, dat was echt een verademing ook om die weer te zien voetbal.
Hey, dan wou ik tot zondag even een totentje doen, jongens. Groningen, Ajax, Willem II, Feyenoord, PSV, Fortuna. Zeg het maar. Zit er nog een verrassingje in?
Ik heb één voorspelling gedaan. Dat vind ik wel genoeg voor vandaag.
Ja, oké. Okay. Ajax gaat niet door naar de tweede ronde.
Zal ik het zeggen? Willem II, Feyenoord een 3.
Oké.
Okay. Groningen, Ajax een 2.
Ja.
En PSV wint gewoon voor Fortuna Sittard. Maar ik heb wel de hoofdprijs. Zondagochtend.
Als je ze allemaal goed hebt, wat dan?
Flesje wijn.
Flesje wijn? Ja, is goed. Hou je aan. Oké, jongens. Nou, dank voor deze bijdrage weer. En wou je nog iets kwijt over zondagochtend?
Ja, dat ik lekker vroeg naar Groningen mag. De wedstrijd is om 11:15.
Oh ja. Ja, eentje rijden. Ja,
en zonder Robben.
En zonder Robben, ja.
Weet je wat ik ga luisteren?
Een podcast.
Nee, een andere podcast.
Oh ja, welke dan?
Nee, weet ik niet.
Oké.
Okay. Van Wouter de Winter.
Die van Wouter de Winter afhameren. Heren, ik zeg dank voor de tijd weer en tot de volgende keer.